Het is weer eens fijn om hier te zijn, dat is weer een tijdje geleden. En ik vind dat toch altijd weer fijn. Ik wil vandaag spreken met u over dat we moeten blij zijn als christen. Ik kom in veel kerken, in België, in Nederland. En ik weet niet of je dat liedje kent, blij, blij, mijn hart is altijd blij. En dan kijk ik soms ons rond. Dankjewel. En dan zie ik ze zingen, blij, blij, mijn hart is altijd blij met zo'n lip naar beneden. En dan denk ik, zie maar weinig blijdschap. Maar we leven ook in een tijd dat we zeggen, ja, er is niet veel blijheid niet meer. Hè. Corona hier, corona daar. Problemen overal, ziektes, pijn, verdriet in de kerken. Soms zelfs problemen en ruzies in de kerken. Ik hoor nu weer dat er problemen zijn met Oekraïne en Rusland. Tsunamis overal. En dan ga ik een bijbelstudie geven of een preek over blijdschap. Dat is eigenlijk, lijkt dat tegenstrijdig. En ik ga beginnen met een tekst die niet fijn in uw oren gaat klinken. Over blijdschap. En die staat in Deuteronomium hoofdstuk 28. Je hoeft hem niet op te zoeken. En ik ga hem gewoon voorlezen. Hoofdstuk 28 vers 47. En daar staat, omdat gij de Heere uw God niet met vreugde en blijdschap gediend hebt vanwege al uw overvloed, zult gij de vijanden die de Heere tegen u zal doen optrekken dienen, onder honger en dorst, in naaktheid, met gebrek aan alles. Ik zal een ijzeren juk op uw hals leggen, totdat hij u verdelgd heeft. Nou, mooi. Blijdschap. Dus eigenlijk, als je goed nadenkt wat God hier zegt, hij zegt, omdat gij de Heer uw God niet met vreugde gediend hebt, ga ik eigenlijk u straffen. Daar komt het op neer. Dienen we de Heer met blijdschap. Juist hebben we gehoord Psalm 100. Ik ga het nog eens twee versjes lezen. Juist de Heer, gij ganse aarde, dient de Heer met vreugde. Ik weet niet of dat opgevallen is, dat is gebiedende wijs noemt men dat in het Nederlands. Dat is een verplichting. We zijn verplicht de Heere te dienen met blijdschap. Of het nou goed gaat of slecht gaat. Maakt niet uit voor God. En we gaan ook zelf zien waarom dat niet uitmaakt. En daarom ga ik verder, en dat moet je wel opzoeken voor degenen die de Bijbel bij hebben. Dat is Filippenzen hoofdstuk 4. En dat wil ik eens op een speciale manier met elkaar gaan bekijken wat daar eigenlijk staat allemaal. Nu, in de Filippense brief is het opvallend, Paulus zit in de gevangenis en volgens de meeste commentatoren is hij niet meer uit die gevangenis uitgeraakt, is hij daar gestorven, is hij eigenlijk daar de marteldood gestorven in die gevangenis. En in die gevangenis schrijft hij dus een brief aan de Filippense en opvallend is dat hij in die brief 15 keer het over blijdschap heeft. Ja? In de gevangenis. Nou, dat zijn niet de gevangenissen van tegenwoordig, waar je, ja, na een hotelletje is. Ja, daar zitten ze onder de grond met de benen in het blok en de ratten en al dergelijke ertussendoor. Maar in ieder geval, hij schrijft daar een brief over blijdschap. Nu, ik weet niet of het dat ooit opgevallen is, misschien heb je daar nooit bij stilgestaan. Maar als je door de Bijbel heen leest en je zoekt het woordje verdriet op, 45 keer. Treurig, een veertigtal keer. En als je het woordje blijdschap opzoekt, 225 keer. Dus blijkbaar is God een God van blijdschap. En wil hij dat ook. Trouwens, God heeft niet voor niks feesten ingevierd. Hij wil dat we feest vieren, dat we blij zijn, ongeacht onze omstandigheden. Want als Paulus deze brief schrijft, wil dat niet zeggen dat in Filippi alles goed ging, integendeel. Dat was geen gemeente waar alles goed ging, want in het begin van hoofdstuk 3 heeft hij het zelfs over de honden en de slechte arbeiders. En op het einde van het hoofdstuk 3 heeft hij het zelfs over mensen, christenen zelfs, die als vijanden van het kruis leven. Dat is niet niks. Ja? Als dat gezegd wordt van christenen, ze leven als vijanden van het kruis. En in het begin van hoofdstuk 4 moet hij zelfs oproepen tot eenheid, want er waren ook al problemen dat mensen niet één waren, en dat kennen we ook wel in onze kerken. Maar ondanks dat, zegt hij dan in één keer in vers 4, en dan gaan we eens even lezen, En daar staat, verblijd u in de Heere ten alle tijden. Wederom zal ik zeggen, verblijd u. Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. De Heer is nabij. Wees in geen ding bezorgd. Maar laat bij alles uw wensen door gebed en smeking bij God bekend worden. En de vrede Gods die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en gedachten behoeden in Christus Jezus. Voorts, broeders, al wat waar, wat waardig, wat rechtvaardig is, wat rein en al wat bemiddelijk en welluidend is, al wat dat deugd verdient en lof verdient, bedenk dat. En wat u geleerd en overgeleverd is, wat gij van mij gehoord en gezien hebt, breng dat in toepassing en de God des vredes zal met u zijn. Nou, daar staat het een en het ander in en we gaan dat eens eventjes met elkaar bekijken. Dus hij zegt daar in vers 4... Hij zegt, verblijd u ten alle tijden. Ja? Nu, daar staat er niet, verblijd u ten alle tijden. Er staat, verblijd u in de Heere ten alle tijden. Er staat niet, verblijd u in uw omstandigheden ten alle tijden. Die zijn niet altijd om blij om te zijn. Maar ondanks die omstandigheden kan wel wat hier staat. Verblijd u in de Heer ten alle tijden. De Heer is altijd dezelfde. God is onveranderlijk. God is altijd dezelfde. Dus we kunnen ons altijd in de Heer verblijden. Want de Heer is goed, de Heer is liefde, de Heer is vul maar in. Dus we kunnen ons altijd in de Heer verblijden. En daarom zegt hij nogmaals, wederom zal ik zeggen, of met andere woorden, wat uw omstandigheden ook zijn. Of nou corona is of niet corona, maakt allemaal niet uit. Wederom zal ik zeggen, verblijd u, verblijd u. Ja. En dan zegt hij er dadelijk achter, uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. Of met andere woorden, laat die blijdschap dan zien aan mensen. Door uw vriendelijkheid. Nou, wat is vriendelijkheid? Ik heb dat eens opgezocht in een ander dik boek dat we woordenboek heten. En nu, daar staat het volgende, want dat was me toch ook een beetje voor mezelf een eye-opener. Wat is vriendelijkheid? Vriendelijkheid is welwillendheid, zachtaardigheid, bescheidenheid, inschikkelijkheid, goedwilligheid, billijkheid, goede manieren, welgezindheid, begrijpend, mild, goede wensen, zacht, teder, aangenaam en behulpzaam. Dat is vriendelijkheid. Ja, dus dat is wat je aan de mensen moet laten zien. Uw vriendelijkheid. Want daaruit is die blijdschap in de Heer. Dus dat wil zeggen, wat laten we zien aan de mensen? Deze hele reeks, ja. Zijn er veel, hè? Ja. En daarom zegt hij, dat is niet zo makkelijk, dat allemaal. En daarom staat er in de volgende vers bij, de Heer is nabij. Je hoeft dat niet alleen te doen. De Heer is nabij om u te helpen met die welwillendheid, zachtaardigheid, bescheid, noem maar allemaal weer op. Ja. De Heer is nabij. Het is niet altijd makkelijk om inderdaad die vriendelijkheid te hebben. Het is niet altijd gemakkelijk om blij te zijn. En daarom zegt hij een trooster bij zich, de Heer is nabij. Je hoeft dus niet daar zo bang over te zijn. Je hoeft dus niet, wat erachter staat, bezorgd te zijn. Want dat staat erachter. Wie is in geen ding bezorgd? Ja, ik weet niet of jij dat kunt, maar ik kan dat niet. Ik ben nog dikwijls bezorgd. Om mijn kinderen als ze ziek zijn, om mijn vrouw als er problemen zijn, noem maar op. Ik maak me wel nog altijd bezorgd. En God weet dat gelukkig. En daarom ben ik ook blij dat er achter staat, maar, ja, maar. Dat is altijd mooi om te zien op korte woordjes, hè. Kortom, maar, omdat, opdat. Dat zijn zo van die woorden waar je bij stil moet staan. Hij zegt dus, als het ware, wees in geen ding bezorgd, maar als dat toch zo zou zijn, ja, als je dan toch bezorgd bent, laat dan bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend te worden bij God. Dus hij zegt, je hoeft die blijdschap niet te verliezen. Je hoeft niet bang te zijn voor die vriendelijkheid als dat nu ligt. Maak u daar maar niet bezorgd allemaal over al die toestanden. Want er is een oplossing en die oplossing is, zegt hij, breng al die wensen, breng al die bezorgdheden, breng al die bekommernissen, breng ze maar bij God. Of gelijk Petrus zegt, werp uw bekommernis op hem, hij zorgt voor u. En ik vind het altijd mooi als ik dat stukje in Petrus lees, dat er staat, werp uw bekommernis op hem. Hij zegt niet, geef ze aan God. Want als je dat geeft, dan staat er zo, zou ik niet, en ja. Werp, hopla, daar zijn ze. God trekt er een plan mee, zeggen we in België. Ja? Gooi ze op God. En daarom zegt hij hier, wees in geen ding bezorgd. Laat bij alles uw wensen door gebed en smeking, en dan staat er iets. Met dankzegging bij God bekend. We zijn zo makkelijk in het afratelen van ons briefje, om het zomaar te zeggen, Heer, en mijn problemen, en ik heb mijn kinderen, en deze, en problemen met de baas, en de corona, Heer, en ik weet niet hoe ik ermee om moet gaan. Amen. En we zitten meer in de put voor, na ons gebed als ervoor. Ik weet niet of ik dat hier ooit verteld heb. Moet je eigenlijk niet doen, moet je eigenlijk misschien niet doen. Maar in mijn pastoraal werk krijg ik mensen dikwijls over de vloer met allerlei problemen. En er was er een vrouwke die was aan het bidden nadat we gesproken hadden. En op was zo aan het bidden en om een keer tikte ik haar op haar schouder. Mag eigenlijk niet. Ik zeg, stop maar met bidden. En ze bekijkt me zo. Ik zeg, gelijk jij aan bidden zei, bid je uzelf de putten in de plaats van eruit. Ja, om een voorbeeld te geven dat je begrijpt wat ik bedoel, dat ging niet om dat vrouwke. Maar stel u voor, iemand die zegt van, een vrouw of een man die zegt, Heer, en je weet hoe moeilijk ik het heb met mijn man, want mijn man drinkt en ik krijg uitgeslagen van en mijn kinderen hebben er allemaal last van en ik weet niet hoe ik ermee moet omgaan. Help mij alstublieft. Amen. Dat is het niet wat hier staat. Er staat met dankzegging. Want ik zei dat tegen dat vrouwke hier, maar vrouwke, je bidt verkeerd, ja, hoe moet ik dan bidden? Ja, als volgt. Heer, je weet dat ik een moeilijke man heb, maar dank u dat je mij daarmee gaat helpen. Heer, je weet dat hij last heeft met mijn kinderen, maar dank u dat je ons helpt met de opvoeding. Heer, je weet dat, maar dank u wel dat. Dat is een heel ander gebed. En dat is wat we moeten leren. En daarom zegt hij, met dankzegging bidden. Breng die problemen maar bij God. Maar durf ook zeggen, en dank u wel dat je ze gaat oplossen. En dank u wel dat je mij gaat troosten. En dank u wel dat je mij gaat helpen. En dan gebeurt er iets raars, want dan staat erachter wat er dan gebeurt. Wat gebeurt er dan? De vrede Gods die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus. Snap dit verschil? Als je bidt met klagen en zagen en je stopt daar, dan komt die vrede niet. Integendeel, dan voelt je u niet goed. Maar als je durft bidden met dankzegging in geloof, dat God er iets aan gaat doen, dan zegt de Bijbel, de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal u rust geven. En dat is wat we moeten hebben. En daarom begint hij, je kunt blij zijn. Je kunt blij zijn in de Heer. Want je kunt het allemaal afgeven. En hij geeft al die vrede. Hij geeft al die rust. En daarom zegt de Bijbel, doe dat met dankzegging. En soms valt dat niet zo op in de Bijbel. Maar Jezus bijvoorbeeld, Jezus stond voor het graf van Lazarus. En die zat daar nog allemaal in dat graf. En wat zegt hij tegen God? Vader, ik dank u dat je mijn gebed verhoord hebt. Lazarus kan naar buiten. Snap je? Met wat begon hij? Met dankzegging. En dan pas zegt hij, kom. En daar kwam Lazarus. Ja? En iemand heeft dus gezegd, gelukkig dat hij genoemd heeft Lazarus. Want als hij gewoon gezegd had, kom naar buiten, waren alle doden eruit gekomen. Je moest alleen Lazarus hebben. Ja? Maar hij zei eerst, dank u, zegt hij, dat je mijn gebed verhoord hebt. En zo moeten wij leren bidden. En dat staat ook in Marcus. Ja, daar staat in Marcus het volgende. Daarom zeg ik u, al wat gij bidt en begeert, geloof dat je het hebt ontvangen en het zal gebeuren. Dat is iets raar. Dus bid alsof je het al ontvangen hebt en het zal gebeuren. Nou, als je bidt alsof je het al ontvangen hebt, kun je ook al op voorhand zeggen, dank u wel. Dank bij voorbaat dat je dat gaat doen. Ja, maar dat durven we niet zo goed, hè. Hij moest het anders niet doen, hè. Ja, nou waar is ons geloof? God doet het altijd. Maar God doet niet altijd wat ik zo graag heb. Dat is iets anders. Ja, ik heb het graag op mijn tijd en op mijn manier. En God zegt, ja, maar mijn tijd en mijn manier is wel wat beter. Maar dat zie je achteraf pas meestal. Ja, maar God is goed en hij weet wat hij doet. Nu, daar stopt het eigenlijk niet. Maar ik vond het iets heel raar, dat had ik nog nooit gelezen. Namelijk, het volgende, ik was daar aan het bestuderen over die blijdschap en zo. En ik weet zelfs niet meer waar ik het gelezen heb, want dat is al een tijdje gelezen. En daar schijnt dat in de Chinese taal, dat zijn eigenlijk allemaal tekentjes. Hè? Ik kan daar niks van lezen, hè? Dat zijn voor mij maar allemaal krabbeltjes en tekentjes. Maar het woordje voor blijdschap is iets heel raars daar. Dat teken van blijdschap in de Chinese taal. Dat is namelijk een klein altaartje met het woordje ik boven. Dus ik lig op het altaar. Dat is blijdschap. En ik dacht, ja, maar hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou blijdschap betekenen? En toen was ik aan het nadenken. Blij, als ik gelukkig ben, dan ben ik blij. Hè? Ik weet niet of jij, als je gelukkig bent, zijn er blij. En toen was ik aan het nadenken. Wanneer ben ik eigenlijk het meeste blij? En toen dacht ik, ik ben blij en gelukkig als mijn vrouw gelukkig is. Dan voel ik mij gelukkig. Als mijn kinderen gelukkig zijn, voel ik mij gelukkig. Als ik zie hoe mijn kleinkinderen bezig zijn en blij zijn, dan voel ik mij gelukkig. Dus ik voel me gelukkig doordat anderen blij zijn. Raar, hè? Ik word blij als anderen blij zijn. Ja, en toen dacht ik, ja, dat is heel simpel, hè? Maak uw vrouw gelukkig, dan ben jij gelukkig, hè? Maak uw kinderen gelukkig, dan ben jij gelukkig. Maak uw kleinkinderen gelukkig, dan ben jij gelukkig. Maar om hen gelukkig te maken, moet ik mijn eigen wegcijferen. Begin je te snappen? Hoe meer ik me wegcijfer, hoe meer ik anderen gelukkig maak, hoe meer dat terugkomt. Nu, van Jezus, ik weet niet of je dat ontdekt hebt in de vier evangelies, als iemand het weet, mag je nou straks mij komen zeggen. Vind je in de vier evangelies ooit ene keer dat Jezus iets voor zichzelf gedaan heeft? Nooit. Hij was altijd bezig de anderen gelukkig te maken. Altijd weer. En daardoor was Jezus zo gelukkig, denk ik, want hij gaf geluk door. Nu, eigenlijk stopt het daar niet bij deze verzen. Ik ga er toch even iets van zeggen. Want wat zegt hij in vers 8? Daar zegt hij, voorts broeders. Ja, dus hij wil zeggen, er komt nog een gevolg. Ja, je moet bidden met dankzij, je moet blij zijn, maar dan moet je nog wat doen. Voorts broeders, zegt hij, al wat waar is, want hij gaat twee dingen opnoemen. Al wat waar is, wat waardig is, en al wat rechtvaardig en rein is, wat beminnelijk is, wat welluidend is, al wat deugd heeft en lof verdient, bedenk dat. Dat zijn dus de dingen die we moeten bedenken. En dan staat erachter, en wat u geleerd is en overgeleverd is, wat je van mij gehoord hebt, breng dat in toepassing. Dus hij zegt, kijk, je moet blij zijn, je moet dankbaar zijn, je moet die vrede ontvangen, je moet al die dingen doen. En dan, zegt hij, als je dat allemaal hebt, dan moet je nog twee dingen doen. Een paar dingen goed bedenken en een paar dingen doen. Nu, wat zegt hij, wat moeten we bedenken? Nu, in Colossense geeft hij daar een andere uitleg over, hoeft je ook weer niet op te zoeken, ik zal dat verlezen. Indien gij met Christus opgewekt zijt, zoek de dingen die boven zijn, waar Christus gezeten is in de rechterhand Gods, bedenk de dingen die boven zijn. Ja? Dus als hij het hier heeft, wat moeten we bedenken? Dan zijn er altijd dingen die eigenlijk van God komen, die boven zijn. En dat is waar. Kijk maar in vers 8. Wat moeten we bedenken? Dingen die waar zijn, die waardig zijn, die rechtvaardig zijn, die rein zijn. Bedenk nou eens de goede dingen, zouden we heel simpel kunnen zeggen. We zijn zo dikwijls bezig met bedenken van problemen en situaties en moeilijkheden en weet ik veel. God zegt, stop daar eens mee. Ja, de Bijbel zegt het ook, word veranderd in uw denken. Het is ons denken dat belangrijk is. En het moeilijke van de zaak is, ja, ik ook weer uw denken en dan doe ik hier zo, denken. Maar de Bijbel zegt, de gedachten des harten. Dus ons denken zit niet hier, ons denken zit in ons hart op de een of andere manier. Steeds weer, zegt de Bijbel, bedenk de dingen vanuit uw hart. Wat zit er in uw hart? Niet wat zit er in uw hoofd, daar zit kennis. Maar wat zit er in uw hart? En dat is wat God zegt, bedenk die dingen eens vanuit uw hart. En dan gaan de dingen veranderen, ja. Daar kom ik straks nog even op terug, maar ik ga even nog even door hier, bedenk. Niet, er staat niet, denk aan de dingen van boven. Nee, maar hij zegt, bedenk de dingen van boven. Daar moeten we mee bezig zijn, daar moeten we mee malen, steeds weer opnieuw. Ja? Nu, als je die dingen van boven bedenkt, als je dat echt oprecht doet, je begint dus te denken aan wie God is, aan wie Jezus is, wat hij gedaan heeft, hoe hij geleefd heeft, hoe zijn karakter is. God is goed, God is trouw, God is liefde, God is barma. Dan word je toch blij? Of niet? Nou, ik zie het niet. Ja, maar dus de Bijbel zegt, bedenk die dingen dus eens. Ja. In Hebreeën staat het heel letterlijk, het woord van God scheidt van elkaar gewrichten merg en de overleggingen en de gedachten des harten. Weer datzelfde woordje. De gedachten des harten. Dus laat ik dat toe. Ja, mijn favoriete tekst op dat gebied staat in Spreuken 4. En dat is, behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens. Dus Bijbel zegt, behoed uw hart boven alles wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens. Waar het hart van vol is, dat komt eruit. En zit uw hart vol bitterheid, dan komt er bitterheid uit. En zit het vol liefde, komt er liefde uit. Uw hart vol. Nu, als het uw hart is, behoed uw hart. En de gedachten zitten in mijn hart, zou ik ook moeten zeggen, behoed uw gedachten. Behoed uw gedachten. Want die zijn gevaarlijk. Want gedachten kunnen woorden en daden worden. Ja? En onze mond, ja, Jacobus hoofdstuk 3, moet maar eens lezen, daar kan heel veel uitkomen wat niet goed is. En daarom zegt de Bijbel dat ook. Uit diezelfde mond, ja, zingen we hier halleluja. En uit diezelfde mond vervloeken we mensen. Ja? En dan zegt God, zo zal dat niet zijn. Ja? Bedenk de dingen die boven zijn op een hele andere manier. Dus zorg dat de hart beschermd wordt. En dan is het volgende wat hij zegt in vers 9... Als dat allemaal gedaan is, wat u geleerd en overgeleverd is, wat gij van mij gehoord en gezien hebt, breng dat in toepassing. En weer zegt hij erachter, en de God des vredes zal met u zijn. Dat wil God. God wil altijd bij ons zijn en die vrede, die shalom, die rust geven. En het kan maar op twee manieren, dat we bidden met dankzegging en dat we gaan doen wat hier staat. En dan komt die God van vrede, dan is er die rust. Doen. Ja, de Bijbel zegt het heel duidelijk. Ja, hij zal u oordelen naar uw woorden en hij zal u oordelen naar uw daden. En ik heb altijd gedacht, maar waarom zegt hij dat zo? Omdat bij God woord en daad zijn identiek. Als God spreekt, gebeurt dat wat hij zegt dat hij spreekt. Dat is identiek. En als hij het woord zegt, doet hij dat ook. En dat wil God ook. God wil dat onze woorden en onze daden identiek zijn. En als dat niet is, dan heb je jezelf al veroordeeld, zegt de Bijbel. Ja? Een schoolvoorbeeld. Als ik tegen mijn kinderen zeg, Hela, jij mag niet liegen. En ik heb zelf gelogen, dan heb ik mij al veroordeeld. Want mijn woorden en mijn daden zijn niet hetzelfde. En dat is wat God wil. En daarom zegt de Bijbel hier heel duidelijk, bedenk het goed, want uw daden worden daarop bepaald. Ja? De gevolgen van uw daden zijn van uw gedachten. Ja? Niet van ons innerlijke heel dikwijls. Alhoewel dat de drijfveer is, heel dikwijls. Maar mijn denken is heel bepalend. Mijn gevoelens kan ik niet dwingen. Dat gaat niet. Ik kan niet zeggen, 1, 2, 3, nu moeten allemaal boos worden. Dat gaat niet. Of 1, 2, 3, nu moeten allemaal verdrietig worden, dat gaat niet. Maar ik kan wel zeggen tegen iedereen hier, denk eens aan uw vader. Gaat dat? Ja. Denk eens aan de koning. Gaat dat? Ja. Dus je denken kunt dwingen, heel raar zelfs. Als ik zeg, denk eens aan een rode olifant met witte stippen. Dan ziet je hem al staan bij wijze van spreken. Uw denken kunt je dwingen. En daarom zegt de Bijbel, word veranderd in uw denken. Hij zegt nooit, word veranderd in uw gevoelens. Want die volgen wel. Als ik goed denk, ga ik me goed voelen. Als ik negatief denk, ga ik me slecht voelen. En daarom zegt, zegt David op een bepaald moment in Psalm 42, als hij het moeilijk heeft, dan spreekt hij zichzelf aan. En dan zegt hij, wat buigt gij u neer, mijn ziel? Hoop op God en ga hem loven. Dus hij spreekt met zijn gedachten, zijn gevoelens aan en zegt, wat zit je daar in de put? Come on, terug naar God, terug God loven. Ja? En hij haalt zichzelf uit de put. Ja. Kende dat liedje? Toen ik in de put zat, trok hij mij eruit. Ja. En God zei, nee, trek u zelf maar uit. Kom maar, hop, terug naar boven en terug naar God. En daarom zegt de Bijbel dat we dat op deze manier moeten doen. Goed, ik wil nog even eindigen met één tekst in Filippenzen, Johannes hoofdstuk 15. En daar staat dat Jezus zegt, indien je mijn geboden bewaart, zult je in mijn liefde blijven, gelijk ik mijn geboden des vaders bewaard heb en zijn liefde blijf. Dit heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap, zegt Jezus, in u zij en uw blijdschap vervuld worden. Dat is bovenop. De Bijbel spreekt ook ergens over genade op genade. Wel, hier spreekt hij over blijdschap op blijdschap. Dus Jezus zegt, als je doet op de manier die ik wil, dan ga ik u mijn blijdschap bovenop die van u nog geven. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, christenen zouden de meest blije, gelukkige mensen moeten zijn hier op aarde. En dan zouden ze zo uit moeten stralen, dat de buurvrouw, de buurman, de merkmager zegt, waarde jij? Hoe komt dat jij zo blij kunt zijn? Hoe kunt dat jij zoveel vreugde kunt doen? Hoe komt dat toch? En dat zij dan evangeliseren, dat is toch allemaal niet zo moeilijk? Ja? En daarom zegt de Bijbel, wees in geen ding bezorgd. Verblijd u met alle tijden, bid met dankzegging. En God zegt, dan doe ik de rest wel. Ja, doe ik wel de rest. We kennen dat liedje, dat staat, komt uit Nehemia. Daar staat op een bepaald moment, de vreugde in de Heere, dat is uw toevlucht. Of, de vreugde des Heeren is mijn kracht. Kende dat liedje hier ook? De vreugde des Heeren is mijn kracht. Is dat zo? Is dat uw kracht in moeilijke omstandigheden? De blijdschap in de Heer. En dat gaat samen. Paulus die zegt op een bepaald moment in 2 Korinthe, als arm en vele rijkmakend, als nietshebbend, alles bezittend, als bedroefd, maar altijd blijde. Dus die twee kunnen samen. Ik kan verdroefd zijn om het een in mijn hart en tegelijkertijd blij zijn in de Heer. En dat is wat God wil. En ik hoop dat je er een beetje hebt van kunnen meepakken vandaag, dat we gezien hebben, de Heer wil dat we hem dienen met vreugde, met die blijdschap. We zullen samen bidden. Vader, dank u wel dat we zo met elkaar even mochten nadenken over die blijdschap. Heer, en als we doorheen uw woord zien, Heer, dan, ja, Heer, wilt u dat we blij zijn. U wil dat we feesten. U wil dat we gaan zien hoe groot gij zijt, hoe machtig gij zijt, hoe goed gij zijt, hoe barmhartig en genadig gij zijt. Heer, dat er eigenlijk, ondanks alles, ons niks tekort schiet wat we nodig hebben. Ja, de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Ja, al ga ik door een dal van diep duisternis, ik vrees geen kwaad, gij zijt bij mij. Heer, geef ons dat geloof, geef ons dat vertrouwen, zodat we dat met een blij hart kunnen leren aanvaarden. En dat we die blijheid kunnen uitstralen, dat we die vriendelijkheid kunnen uitstralen, zodat de mensen aan ons gaan zien dat we inderdaad anders zijn dan hun. En dat ze dan, ja, als het ware jaloers worden op wat wij hebben, zodat we het hen kunnen geven. Heer, ik wil uw zegen ook uitspreken over één ieder die hier is, ook hen die er niet kunnen zijn. Heer, zegen toch deze gemeente met al de dingen die ze nodig hebben. Dit vraag ik in uw eigen naam. Amen.